Een hele goede avond, gemeente. Namens de kerkraad allen hartelijk welkom in deze eredienst op Dankdag. Vanuit de grote kerk ook een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we uiteraard van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanavond het woord van God bedienen. Ook zijn de collecten. De eerste collecte op deze Dankdag is bestemd voor Dorcas. De tweede collecte is voor Kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het interieur van de kerk. En de andere bus is in november bestemd voor het werk wat Theo en Klazien van de Schelling doen voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 127, vers 1, 2 en 3. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mogen deze dienst op deze dankdag 's avonds voortzetten met het zingen van Psalm 66 en daarvan vers 4, 5 en 6. Ik zag net daar op het bord 4 en 6 staan, maar ik had dacht ik wel opgegeven het vijfde vers ook. Dus 66, 4, 5 en 6. Dus voor de organist 3 keer spelen als het kan. Vanavond mogen wij ons geloof beleiden met zondag 9 en zondag 10 van de Heidelberg Catechismus, waar gesproken wordt over God die in alles ons wil voorzien van datgene wat we nodig hebben en wat we ook gekregen hebben. Zo mogen we dat ook beleiden. Zondag 9 en zondag 10 beleiden wij. En daarna zingen we met elkaar op Psalm 147, daarvan het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147 vers 6. Dat wij het geloof beleden hebben met zondag 9 en zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt gevraagd in vraag 26. Wat gelooft gij, wat geloof jij, als jij zegt ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En dan mogen we meebeleiden, het nazeggen dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus die hemel en aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft. En deze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert. Om in zijn Zoon Christus mijn God en Vader te zijn. Ik vertrouw daarom zo op hem dat ik niet twijfel of hij zal zorgen voor al wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit moeitevolle leven laat overkomen, voor mij ten beste keren. Immers hij kan dit doen als een almachtige God en wil het ook doen als een getrouwe Vader. Dat is zondag 9 en dan zondag 10, vraag 27. Wat verstaat gij, wat versta jij onder de voorzienigheid van God? En dan mogen we beleidend antwoorden. De Almachtige en de Alom, tegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt. En zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. En dan de laatste vraag. Waarom is het voor ons van belang te weten dat God alles geschapen heeft en ook door zijn voorzienigheid in stand houdt? En dan mogen we beleiden om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn. En voor de toekomst een goed vertrouwen te hebben op onze getrouwe God en Vader. In de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde zal scheiden. Omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat ze zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Amen. We mogen met elkaar bidden om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Heer, we mogen u aanroepen. We mogen u danken omdat u met uw vaderlijke hand in alles hebt voorzien en wilt voorzien. Wij zijn afhankelijk van uw hand. Door die hand is heel veel heen gegaan. Wat wij in ons leven ontvangen hebben, wat wij gekregen hebben, waardoor we konden leven, dat komt alles ons tegemoet uit uw vaderlijke hand. En dan kan het soms ook wel eens heel tegengesteld zijn in ons leven. Dan gaat het wel eens van voorspoed naar tegenspoed. Gaat het wel eens van gezondheid naar ziekte. Kunnen er zulke wisselende omstandigheden in ons leven zijn, ook in de afgelopen tijd, tussen biddag en dankdag. Dat we misschien vandaag de dankdag niet direct beleven als een dag waarin wij dankbaar kunnen zijn. Omdat we misschien heel veel meegemaakt hebben wat ons niet altijd dankbaar doet stemmen. We kunnen ook in de kerk zijn of met deze dienst verbonden zijn omdat we juist heel dankbaar zijn. Omdat we zoveel goedheid van u ervaren hebben in de afgelopen tijd. Maar Heer, geef dat we door alles heen, of we nou voor- of tegenspoed gehad hebben, of er nou heel veel wisselende omstandigheden in ons leven geweest zijn, dat wij door die hand van u ons hebben laten leiden en ook zullen laten leiden. Dat we ook wat de toekomst betreft een goed vertrouwen mogen hebben dat uw hand onder ons leven blijft. En dan kunnen we dankbaar zijn. Want Heer, als we uit die hand van u vallen, waar blijven we dan? Dan zijn we onthand. Dan zijn we overgeleverd aan de machten en de krachten, overgeleverd aan datgene wat ons naar beneden trekt. Maar geef dat wij gedragen mogen worden en steeds ook gedragen mogen zijn door uw hand. En welzalig toch diegenen die zich door uw hand laten leiden. En daarom danken we u dat we een God hebben die zo zijn hand uitstrekt naar ons. En daar mogen we u voor danken. Zo mogen wij genoopt tot dankbaarheid hier ook vanavond zijn. Of met deze dienst ook verbonden zijn. Als wij terugkijken, dan zijn we misschien door het vuur heen gegaan. Moesten we door het water heen. Was het niet altijd gemakkelijk. Maar u heeft ons er doorheen geleid. U heeft ervoor gezorgd dat de vloed ons niet overstroomde. En de vlam ons niet verteerde. En dan mogen wij dankbaar zijn. Dat er zo'n God is. En dat we die mogen aanbidden. En dat we uit die hand mogen leven. En dat we zo ook verder kunnen. Dat we in voorspoed dankbaar en in tegenspoed geduldig kunnen zijn. Omdat u uw hand naar ons uitstrekt. Heere, geef dat dit huis ook een Bethel mag zijn. Dat we net als Jacob ook in Bethel die naam van u mogen grootmaken. Omdat het een Bethel is waarin we herinnerd worden aan datgene wat u geeft. Elke dag weer opnieuw. Wie u voor ons wil zijn, want u blijft dezelfde. In al die wisselende omstandigheden verandert u niet. Op bergen en in dalen, ja, overal bent u. Heer, ga zo ook nu met ons mee. Als wij uw woord gaan openen, als we dat woord gaan overdenken, als dat naar ons toe komt, geef dat het ook bij ons binnen mag komen, dat het ons hart mag raken, dat we mogen verstaan waar het om gaat, ook voor ons eigen hart en leven. Dat het ook echt een dankstond mag zijn. Dankbaar voor wie u bent, wat u geeft en hoe u ons leven onderhoudt. U bent die God die in alles wil voorzien. Of er nu voor- of tegenspoed is. Maar u laat ons niet los. U geeft datgene wat we nodig hebben. Geef zo een dankbaar hart. En wees zo bij ons. in het spreken, in het luisteren, in alles wat in deze dienst mag plaatsvinden. Laat het alles mogen zijn tot verheerlijking van uw heerlijke drie-enige naam. Dank voor wie u bent en wat u geeft. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen een gedeelte uit het boek Genesis. Genesis 35. Genesis 35. Dat is iets uit het leven van Jacob. Jacob had heel veel meegemaakt. En Jacob die komt weer terug in Bethel, waar hij ooit ook geweest was. Maar hij komt weer terug. En dat is wel heel bijzonder. En dat is ook voor onszelf belangrijk, dat we terugkomen in Bethel. Daarna zei God tegen Jacob: sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen. En maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn huisgezinnen, tegen allen die bij hem waren: doe de vreemde goden die in uw midden zijn van u weg, reinig u en verwissel uw kleren. En laat erbij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was. En die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die ze bij zich hadden en de ringen die ze in de oren droegen. En Jacob verborg ze onder de eik die bij Sichem staat. Daarop braken ze op. Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. En zo kwam Jacob in Luz, dat in het land Kanaan ligt, het tegenwoordige Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. Hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God had zich daar aan hem geopenbaard toen hij voor zijn broer vluchtte. Toen stierf Deborah, de voedster van Rebekka, en ze werd begraven ten zuiden van Bethel onder die eik die hij de naam Eik van Geween gaf. En God verscheen opnieuw aan Jacob nadat hij uit Paddan Aram gekomen was en hij zegende hem. God zei toen tegen hem: uw naam is Jacob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij gaf hem de naam Israël. En verder zei God tegen hem: ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dit land dat ik Abraham, Isaac gegeven heb, dat zal ik aan u geven. En aan uw nageslacht na u zal ik dit land geven. Toen voer God op bij hem vandaan, van de plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob richtte op de plaats waar God met hem gesproken had een gedenkteken op. Een stenen gedenkteken. En hij goot er een plengoffer over uit. En goot er olie over. En Jacob gaf de plaats waar God met hem gesproken had de naam Bethel. Tot zover de lezing van het woord van God. En we willen in het bijzonder stilstaan bij dat derde vers. En het hele gedeelte spreekt ook wel mee. Maar waar dan staat: laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Tot zover de lezing van het woord en ook de tekst. En vanavond komt eigenlijk het naar ons toe, een bevel van Gods wegen, dat wij terug moeten naar Bethel. Dat Bethel wat de Heere God ook in ons leven gegeven heeft, wanneer hij zijn nabijheid getoond heeft, dan moeten we soms ook naar terug. Juist ook op een dankdag. Om dan ook dankbaar gestemd te zijn over wat God gaf. Hoe hij in de nood antwoord gaf. Hoe hij op de weg die we gegaan zijn met ons wilde zijn. Voordat we dat met elkaar gaan doen, gaan we met elkaar nog zingen. Psalm 34. Vers 1 en 2, Psalm 34, vers 1 en 2. Ik loof de Heer mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. En vers 2 komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem, de nooit genoeg volprezen naam van hem. Psalm 34, 1 en 2. weet, u heeft misschien thuis wel foto's ophangen die een bepaalde herinnering bij u oproepen. Misschien wel een trouwfoto, toen u trouwde, zoveel jaren geleden. Of een foto met het hele gezin toen u 40 jaar getrouwd was. Of misschien wel een foto van uw man of vrouw of vader of moeder of kind die er helaas niet meer is. Ja, die foto's die roepen iets op. Een herinnering. Foto's die brengen eigenlijk die gedachten weer terug bij datgene wat er toen gebeurde of wie die persoon voor u of voor jou mocht zijn. Die tekst die je meekreeg toen je trouwde, die kan zomaar weer bij je terugkomen. Dat is waar, die heeft Heere God meegegeven en daar moet ik op letten. Of die woorden die u op die kaart hebt neergezet, die u rondstuurde toen u zoveel jaar getrouwd was. Ja, die kunnen ook weer even naar boven komen. Dat heb ik toen op die kaart gezet en dat waren inderdaad woorden waar ik heel veel aan mocht hebben en die ik ook wilde meegeven aan andere mensen. Of tekstwoorden die stonden op de rouwkaart die rondgestuurd werd vanwege het overlijden van iemand. Of die woorden die geklonken hebben in de rouwdienst vanuit het woord van God. Wat is goed om die woorden die toen geklonken hebben, die woorden die dan elke keer weer in herinnering komen, om die bij je terug te laten komen. God heeft wat beloofd. God heeft wat toegezegd. God heeft je vertroost. God is er voor je geweest in die tijd die achter je ligt. En daar moet je van tijd tot tijd ook wel eens naar teruggebracht worden. Dat moet wel eens in herinnering gebracht worden. Wie God voor u, voor jou, voor ons wilde zijn. Waarom? Waarom? Nu om in dankbaarheid, het is vandaag dankdag, om in dankbaarheid te constateren dat die God die er toen was, dat die God nog steeds dezelfde is. Want ja, dat kun je kwijt zijn. Er kan zoveel in je leven weer gebeurd zijn, dat je dat eigenlijk kwijt bent dat God die God voor je wil zijn. Het verdriet of het gemis of allerlei andere zorgen, die kunnen wellicht groter zijn dan de troost en de bemoediging die God wil geven door zijn woord. Maar gelukkig dat er dan een God is die u weer terug wil leiden. Die u terug wil brengen bij die momenten dat hij er was in uw leven. Dat God zo kennelijk tot u sprak. Zo heel duidelijk liet zien wie hij voor u wilde zijn. Hij wil in herinnering brengen die belofte die hij toen liet klinken. Die troostrijke woorden die toen mochten klinken. Zodat we dankbaarheid mogen hebben wie hij wil zijn in tijden van tegenspoed, maar ook in tijden van voorspoed. Teruggeleid worden naar dat moment dat God er was, heel veel beloofde en heel veel toezegde. Nou, gemiddeld heeft Jacob ook meegemaakt. Jacob is teruggeleid, heel concreet, niet in zijn gedachten, maar heel concreet, teruggeleid naar een plek waar hij had kunnen ervaren dat God voor hem een God van troost, nabijheid wilde zijn. Jacob werd teruggeleid naar Bethel. Daar leidde God hem naartoe. Daar moest hij naartoe. Waarom? Waarom deed God dat? Waarom gaf hij die opdracht aan Jacob? Sta op, ga naar Bethel. Nou, dat Bethel was voor Jacob niet onbekend. Want hij was al eerder in Bethel geweest. Wanneer dan? Nou, toen hij moest vluchten voor Esau. We kennen die geschiedenis wel. De kinderen in de kerk ook wel. Dat verhaal van, ja, dat Jacob die eerstgeboortezegen kreeg, terwijl Esau die had moeten ontvangen. Jacob die zijn vader bedroog. Die deed net of die Esau was en die ging naar zijn vader toe en die wilde die zegen ontvangen en die deed net of die Esau was en het werd nog geloofd ook en hij kreeg die zegen. En toen kwam Esau, die had een wildbraad gemaakt, die was op jacht gegaan, die had iets gevangen, die had iets geschoten en dat hij klaargemaakt en hij wilde dat aan zijn vader geven om dan die eerstgeboortezegen te ontvangen. En toen hoorde hij dat Jacob al geweest was. Dat Jacob die eerst geboortezegen ontvangen had. Nou, u kunt wel begrijpen dat Esau onnoemelijk kwaad was. Woest was hij. En hij wilde natuurlijk Jacob doden. En toen heeft Rebekka tegen Jacob gezegd: sla op de vlucht, hier vandaan. En toen is Jacob gevlucht richting Paddan Aram. En dan lezen we in Genesis 28, dus een paar hoofdstukken terug. Dan lezen we in Genesis 28 dat Jacob een ontmoeting heeft met God. In Bethel. Een ontmoeting met God. En dat verhaal kennen we ook wel. Hè? Van die ladder die Jacob in zijn droom ziet. En op die ladder gaan de engelen heen en weer. En dat is een beeld, een symbool dat God inderdaad zijn nabijheid wilde tonen aan Jacob die op de vlucht was. Die engelen die op en neer gingen was iets van: Jacob, ik zorg voor jou. Vanuit de hemel zal ik naar je omzien. En daar belooft God de nabijheid aan Jacob. En Jacob belooft er ook heel veel. God belooft dat hij Jacob zal beschermen. En ook weer terug zal brengen in het land wat hij nu moet verlaten. Zie, ik ben met u. Dat klinkt daar. En Jacob die belooft ook heel wat. Als God hem zal beschermen en als hij hem weer zal terugbrengen in dat land, dan zal hij die God altijd blijven dienen. De Heere zal mij tot een God zijn. Dat belooft hij daar in Genesis 28. Dat belooft hij daar in Bethel. Prachtig toch? Dat Jacob dat mee mocht maken. Dat Bethel. En wellicht dat u zo'n Bethel ook wel kent. Dat de Heere heel veel aan u beloofde. Heel veel aan u toezegde. Maar dat u ook heel veel aan hem beloofde. Ja, toen u trouwde. Toen hij die woorden meekreeg uit de schrift, die misschien ergens ook aan een wand hangen, of die je nog heel goed uit je hoofd kent. Ja, die tekst kreeg je mee en je hebt toen voor jezelf beloofd: Heere, ik zal u dienen. Ik zal dicht bij u blijven. Of toen je belijdenis deed, toen je hiervoor in de kerk stond of ergens anders, en je kreeg zo'n prachtige tekst mee en die staat op die kaart en die keek misschien uit je hoofd. En dat je dacht, ja, die God die mij zoveel toezegt, die zoveel voor mij betekent, die wil ik dienen. Of toen u door die operatie heen kwam. U zag er tegenop. U dacht, kom ik er wel doorheen? En de Heere God leidde u er doorheen. En toen beloofde u, ik zal u dienen. Of misschien afgelopen middag wel. Dat je je afvroeg, Heere, hoe zal het in de toekomst gaan? Heere, helpt u alstublieft. Wilt u alstublieft bij me zijn? En dat je dan belooft dat je de Heere zal dienen. Maar ja, die tijd is nu verstreken. Dat Bethel, dat ligt ergens heel ver achter u. Maar nu wordt u vanavond teruggebracht naar dat Bethel. Teruggebracht naar die plek waar God heel veel aan u beloofde en waar u zelf ook God heel veel beloofde. Je wordt teruggebracht, net als Jacob toen. Jacob, sta op, zegt de Heere God tegen hem. Jacob, sta op en ga naar Bethel. Nou, inmiddels is er heel wat gebeurd in dat leven van Jacob. Er zijn 20 jaren verstreken tussen die vlucht en nu bij het Bethel. 20 jaar, er is heel wat gebeurd. Hij heeft een gezin gekregen. Ja, kinderen en kleinkinderen. Hij heeft ook een hele lastige periode meegemaakt bij Laban. We kennen die verhalen ook wel. Hè? Lang geduurd voordat hij uiteindelijk Rachel als vrouw kreeg. En hij heeft ook altijd die angst met zich meegedragen. Zou Esau toch nog komen om hem te doden? Altijd nog iets van die dreiging. Wat gaat Esau doen? En nu komt hij weer in de buurt van dat Bethel. Een bijzondere plaats voor hem. Wat God toen aan hem beloofde. En wat hij zelf toen ook aan God beloofde. Het is eigenlijk best wel opvallend dat Jacob niet zelf het initiatief neemt om naar Bethel te gaan. Hij moet er voor opgeroepen worden. Om terug te gaan naar Bethel. God moet hem eraan herinneren dat dat Bethel zoveel voor hem betekent. Weet je het nog, Jacob? Weet je nog wat ik toen aan jou beloofde? Weet je het nog wat je toen aan mij beloofde? God die Jacob terugbrengt naar Bethel. En wij krijgen misschien die opdracht vanavond ook wel. Als we hier zijn op deze dankdag, ga nou eens terug. Ga nou eens terug naar dat Bethel. Ga nou eens terug naar datgene wat toen aan je beloofd werd en wat je toen aan de Heere God beloofde. Die herinneringen hebben ook wij nodig. Misschien wel juist op een dankdag. Weet je het nog? Je bent om die vergeten. Weet je nog van die God die het toen voor je wilde zijn? Weet je nog van die belofte die hij toen gaf? Weet je nog van die nabijheid die hij toen toonde? Toen je ging trouwen. Toen je jubileerde. Toen je ernstig ziek was. Toen je door een diep dal heen moest. Toen je werkeloos werd. Wat kunt u allemaal niet invullen? Wat kun jij allemaal niet invullen? Waarin je ervaren hebt van, ja, in al die moeilijke omstandigheden wilde God bij me zijn. Beloofde hij en maakte dit ook waar. En niet alleen maar bij tegenslagen. Want ja, er zijn niet alleen maar tegenslagen in ons leven. Gelukkig niet. Maar ook tijdens de voorspoed die je in je leven ervaren hebt. Die zegen die God aan je gaf. Bij de geboorte van een kind. Of bij het slagen voor een examen. Of bij die baan die je kreeg. Of toen je dat huis kon kopen. Allemaal zegeningen. Wat een redenen om dan weer teruggeleid te worden naar dat Bethel. Om weer herinnerd te worden aan wat God toen gedaan heeft. Wat hij beloofd heeft. Wanneer hij zijn nabijheid toonde. Hoe hij troostte. Hoe hij liet zien die een God voor u te zijn. Maar ook wat u en jij je voornam. Als de Heer hem er doorheen leidt, dan. En gelukkig dat God ons dan wil terugleiden. Dat u ons wil terugbrengen naar dat Bethel. Om weer dat in herinnering te roepen. Zoals je naar een foto kunt kijken en herinnering terugkomt van toen, dat je zo ook teruggebracht wordt naar Bethel. De herinnering levend gehouden wordt, levend gemaakt wordt, om te zien wie God voor je wilde zijn. En wat je zelf aan God beloofde. Maar gemeente, dat teruggaan naar Bethel, want Jacob die krijgt die opdracht en hij wil dat doen. Maar dat teruggaan naar Bethel gaat niet zomaar. Jacob die voelt heel goed aan dat hij God niet zomaar onder ogen kan komen. Want er is toch heel wat gebeurd. Er is ook heel wat in zijn gezin misgegaan. Want er worden vreemde goden gediend. Vreemde goden. Onvoorstelbaar eigenlijk, hè? Je zou zeggen, Jacob die dan toch God wil dienen. Jacob, die dan toch eigenlijk heel dicht bij God wil leven. Hoe bestaat het dat dat nu eigenlijk in zijn gezin, in zijn omgeving gebeurt? God wordt wel gediend, maar blijkbaar ook andere goden. Vreemde goden. En dat was eigenlijk ook een steeds weer terugkerend refrein bij het volk Israël. Later ook. Jozua, die moet het volk waarschuwen. Als hij afscheid neemt van het volk, dan zegt hij, kies dan heden wie u dienen zult. Kies dan. Je kunt niet hinken op twee gedachten. En de profeten hebben dat ook heel vaak moeten doen. Die hebben heel vaak het volk moeten waarschuwen dat ze andere goden niet zouden dienen. Of we kunnen denken aan Elia op de Karmel. Waar hij op een gegeven moment ook liet zien van, ja, wie is nou eigenlijk God? Baal of Yahweh? En toen is er ook inderdaad getoond dat Yahweh de enige God is. En toen heeft het volk ook wel geroepen, de Heere is God. Maar heel vaak keren ze weer terug naar de afgoden, naar vreemde goden. En de Heer Jezus heeft ook tijdens zijn rondwandeling op aarde de mensen in Israël voor gewaarschuwd. Zijn eigen volksgenoten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet van twee balletjes eten. Nou gemeente, laten we dan niet te snel de staf breken over dat huisgezin van Jacob. Want hoe is het bij ons? Hoe is het in ons leven? Hoe is het in onze gezinnen? Wat voor vreemde gonen moeten er misschien bij ons niet opgeruimd worden? Nee, niet van die afgodsbeeldjes die er dan in het gezin van Jacob waren, die Terafim en al die andere goden, maar andere dingen die tussen God en ons in kunnen staan. Hoeveel kan er niet in staan tussen God en ons hart? En goed om op deze dankdag dat ook te beseffen. Om net als Jacob naar Bethel te gaan, maar dat je ook wel voelt van, hoe verschijn ik nu voor het heilig aangezicht van God? Hoe kom ik nou terug in dat Bethel? Wie ben ik nou? Wat is mijn gezin nou? Hoe is mijn leven nu eigenlijk? Is er in mijn leven ook niet veel dubbelheid, halfheid? Dat we misschien toch eigenlijk ook een beetje van twee balletjes aan het eten zijn? Dat we toch hinken op twee gedachten. God wat? Natuurlijk, we komen in de kerk en we houden dankdag en we lezen de Bijbel. Maar aan de andere kant, die wereld trekt ook en die wereld heeft ook een bepaalde plek in mijn leven. We moeten ook in ons leven heel vaak opgeroepen worden om schoon schip te maken. En gemeente, wie eerlijk is voor het aangezicht van God. Wie eerlijk gemaakt wordt voor het aangezicht van God. Wie net als Jacob voor God komt te staan en het besef heeft, wie ben ik nu tegenover God? Die zal heel goed beseffen dat er heel veel dingen in ons leven kunnen zijn die voor dat heilig oog van God niet kunnen bestaan. Daar geeft God ons dan ook besef aan. Daar geeft hij ons ook oog voor. Dat we heel goed aanvoelen, die vreemde goden, datgene wat ik er nog aan de hand hou, datgene wat nog naast God gediend wordt, dat kan niet bestaan. En wie eerlijk is voor God, die weet wel waar dan de schoen wringt. En voor de een kan het dit zijn, en voor de ander kan het dat zijn. Voor de een zijn werk, voor de ander zijn hobby. Voor weer een ander weer wat anders. Er kan heel veel in ons leven meer aandacht krijgen. Of naast God aandacht krijgen. Wat uiteindelijk niet voor God kan bestaan. Schoon schip. Alleen God. Geen vreemde goden. Alleen Hij moet gediend worden. Weg ermee. Het kan niet bestaan voor het heilig aangezicht van God. Hoe kunnen we dankdag houden? Dankbaar zijn voor datgene wat God geeft. Als we toch nog heel veel aan de hand houden wat voor God niet kan bestaan. Dankdag is dan ook inkeren tot jezelf. Inkeren tot jezelf en jezelf voor het aangezicht van God eerlijk opstellen en je afvragen, wat is er in mijn leven, ook in mijn leven, wat is er in ons leven wat niet kan bestaan voor het heilig aangezicht van God. De vreemde goden kunnen er niet zijn. Nou, en dan zie je dus dat Jacob dat ook heel goed beseft. Dat dat er niet kan zijn. En opvallend dat Jacob dan zijn gezin, zijn kinderen, wel kan vertellen hoe God voor hem geweest is. Dat hij toch een getuigenis kan geven, ondanks het feit dat er heel veel is wat voor God niet kan bestaan. Dat hij toch een getuigenis kan geven wie God voor hem geweest is. Want wat zegt hij? Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was. Dus hij legt een getuigenis af. Toen ik in nood was, toen er heel veel in mijn leven gebeurde, heeft God mij antwoord gegeven. Daar getuigt hij van. Die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Dus hij kan inderdaad vertellen, ook aan zijn kinderen, ook aan zijn gezin, hij kan inderdaad vertellen wie God voor hem geweest is. Prachtig toch? Kunt u zo'n getuigenis geven? Kan ik dat naar mijn kinderen en kleinkinderen? Kunnen wij dat? Een getuigenis geven wie God voor u, voor jou, voor ons wilde zijn? In tegenspoed? Als er misschien heel veel in je leven gebeurd is, toen je in nood was, toen een net je schreden belemmerde, wat we zongen op Psalm 66. Dat je dacht, hoe moet ik verder? Maar dat je toch ook mag getuigen naar mensen om je heen. Dat kunnen je kinderen of kleinkinderen zijn, maar dat kunnen ook anderen zijn. Als je die kinderen niet hebt en geen kleinkinderen. Maar dat je dan toch mag getuigen naar mensen om je heen, wie God voor je wilde zijn. Ook in voorspoed. Want laten we wel wezen, God is niet alleen maar een God die erbij wil zijn in tegenspoed. maar ook in voorspoed. Dat we dat ervaren als iets wat uit Gods hand ons toekomt. Wat we om niet uit genade ontvangen hebben. Op heel die weg die Jacob ging, heeft hij ervaren, God was erbij. Hij heeft me niet verlaten. Nou gemeente, zulke getuigenissen zijn wel nodig. Op de beleidscategorisatie spraken we er pas ook over met elkaar. Aan de hand van een hoofdstukje wat we met elkaar aan het bespreken waren, werd er gevraagd van, ken je mensen in je omgeving die kunnen getuigen wie God voor hen geweest is? Wie God voor hen wil zijn? Ken je zulke mensen? Is dat je oma misschien? Of je vader of je moeder? Of iemand anders? En gelukkig kwamen er toch ook wel wat antwoorden van, ja, ik heb toch wel iets ervaren van iemand die mocht getuigen van wie God voor hem of haar wilde zijn. Maar de vraag werd ook gesteld, want er komt het dichterbij, kun je zelf ook zo'n getuigenis geven? Kun je zelf ook getuigen wie God voor je wilde zijn en voor je wil zijn? En toen werd het wel even stil. Want kun je nu zomaar inderdaad getuigen van de nabijheid en de troost en de kracht die God geeft? Nou, gelukkig dat op bepaalde momenten de Heere God dat ook geeft. Dat die mensen ook het geloof schenkt om dat getuigenis te kunnen geven. In de afgelopen jaren dat ik predikant mocht zijn en heel wat gemeenten mocht dienen, kan ik zo in heel veel gemeenten namen noemen van mensen, jonge mensen soms ook, die in hun leven mochten getuigen wie God voor hen wilde zijn. Terwijl ze heel veel mee moesten maken. Terwijl er heel veel tegenslag was. Maar ook in tijden van voorspoed. Dat ze mochten getuigen, het is God die mij er doorheen hielp. Het is God die het gegeven heeft. Dan moet je terug inderdaad naar Bethel. Dan moet je weer ervaren wie God voor je geweest is, wat hij voor je betekend heeft. En dat je zo ook hebt beloofd, die God wil ik ook dienen. Nou, dat getuigenis kon gelukkig Jacob geven. Als hij terugkeek in zijn leven. En als hij die weg overzag die hij gegaan is, die 20 jaar, dan kon hij toch zeggen, en de Heere was erbij. Laat dat getuigenis ook mogen klinken in uw leven, in jouw leven. Dat je zo mag weten, die God van Bethel is ook mijn God. Nu komen er gemeente in dit hoofdstuk komen er twee belangrijke woorden voor die heel veel betekenen. Die eigenlijk een hele diepe betekenis hebben. Allereerst is dat het woordje Bethel, wat nu al heel wat keren genoemd is. Dat is niet zomaar een woordje. Dat woordje Bethel, ja, dat betekent eigenlijk heel gewoon, maar zo gewoon is het niet. Dat woordje Bethel betekent huis van God. En El is God, Elohim, God. En Beet, dat is huis. Zoals Bethlehem, broodhuis, huis van brood, is hier sprake van Bethel, huis van God. Daar waar Jacob een altaar bouwt en een gedenksteen opricht, is dat voor hem een huis van God. En je huis is ook je thuis. Straks ga je weer naar huis toe en dan ben je ook graag weer thuis in je eigen huis. Nou, voor Bethel is dat eigenlijk ook iets van, je voelt je thuis bij God. Dat mocht Jacob ook ervaren in dat Bethel. Ik mag weten thuis te zijn bij deze God die me geholpen heeft en die bij me geweest is. Maar nu zijn we ook in een Bethel. Dit is ook een huis van God, of niet? Er zijn wel kerken die die naam dragen. Ik ga wel eens voor in een Bethelkerk. Ja, een kerk is ook een huis van God. Daar mag God aangeroepen. Daar mag God gedankt worden in dat huis van God. Hier, in de kerk. Hier op deze dankdag. Nee, er staat hier geen altaar. En we richten ook geen stenen gedenkteken op. En toch is dit ook een huis van God. En er staan wel twee attributen hier in de kerk die iets weergeven waarom het een huis van God is. Waarom God hier wil wonen. Die tafel hiervoor. Waar toch nog iets op staat wat te maken heeft met het sacrament van het heilige avondmaal. En dat houten bakje daar zo. Of die houten standaard waar zo'n bakje in staat. Wat komende zondag ook weer gebruikt zou worden. Dan zal die ook inderdaad wat meer naar voren staan. Maar dat zijn twee attributen hier in de kerk. Die het een huis van God maken. Deze ruimte is een ruimte waar God wil spreken. Hier woont God. En hij spreekt door middel van die sacramenten. Ja, hij spreekt ook hier vandaan. Hij spreekt door het woord. Maar die sacramenten van doop en avondmaal, die geven iets weer. Net als dat altaar en dat gedenkteken wat Jacob daar opricht en wat hij daar neerzette. Die twee attributen die spreken van die God die belooft en toezegt en het ook waarmaakt. Dat doet de doop toch? Als komende zondag drie kinderen gedoopt worden. Dan belooft de Heere God in dit huis van God dat hij voor die kinderen zal zorgen. Dat hij die kinderen nabij wil zijn. Dat hij een God voor hen wil zijn. En dan hopen we toch ook, en dat hopen de ouders, dat hopen wij als gemeente, dat die kinderen ook op eerst teruggebracht worden naar dat Bethel, dat God dat toen beloofd heeft, en dat zij zelf ook deze God gaan dienen. Deze God gaan liefkrijgen. Deze God ook gaan aanhangen en betrouwen. Dat is door de doop. Maar als hier de tafels aangericht staan, en als het avondmaal bediend wordt, dan is het toch ook een huis van God. Dan mag je je thuis hier toch vinden. Dan mag je toch ervaren dat de Heere God hier aan die tafel kracht geeft in onze zwakheid. Dat genade van God voor ons genoeg is. Met al onze schuld, met al ons tekort mogen we weten. We mogen schuilen bij deze God. We mogen leven van dat volbrachte werk van Christus alleen. Dan is dit een Bethel. Dan is dit een huis van God. Dan mag je iets ervaren van de nabijheid. En daar moet je soms ook weer naar teruggebracht worden. Weet je nog dat je aan die tafel zat? Weet je nog dat je gedoopt bent? Ervaar je nog inderdaad die nabijheid van God? Weet je dat God een waarmaker is van zijn woord? Heerlijk om dan elke keer weer iets van dat Bethel te ervaren. Een huis van God. Waar je dankbaar mag zijn voor datgene wat de Heere God geeft. Dus dat is dat woordje Bethel, een Hebreeuws woordje waar een hele diepe betekenis achter zit. Voor Jacob, maar dus ook voor ons. Maar nu klinkt er nog een Hebreeuws woord. En dat is een woord wat eigenlijk, nou ja, heel vaak in de Bijbel voorkomt. En eigenlijk ook nu steeds weer in het nieuws naar voren komt. Dat is de naam Israël. Israël. Jacob die kreeg een andere naam. Hij heet Jacob, maar hij kreeg de naam Israël. En Israël betekent strijder voor God. Dat is de naam die hij al eerder gekregen heeft bij de Jabok, waar hij die strijd had. Hè? Dat verhaal kennen we ook wel. Daar kreeg hij ook die naam. Je zult niet meer Jacob heten, maar je zult Israël genoemd worden. En nu weer. Nu weer. Ja, je bent Jacob. Dat behoor je ook wel te zijn, maar je bent ook een strijder. Een strijder voor mij. Eigenlijk is Jacob iemand die die goede strijd van het geloof moet strijden. Waar later Paulus het over heeft, is ook iets wat Jacob ervaren heeft in zijn leven. Een strijd, die goede strijd van het geloof, die moet hij strijden. Strijden voor God. Nou, wij heten natuurlijk geen Israël. We hebben allemaal eigen namen. Allemaal namen die we gekregen hebben toen we gedoopt zijn. Roepnamen, doopnamen, we hebben allemaal namen. Maar eigenlijk heten wij ook allemaal Israël. Toch? Wij behoren strijders te zijn voor God. Opgeroepen om die goede strijd van het geloof te strijden, ziende op de overste leidsman en voleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. Strijden voor God, hè? Niet voor onszelf, niet voor onze eigen idealen, voor datgene wat wij allemaal willen, maar strijden voor God. Die goede strijd, gericht op Hem. Je leven inrichten naar Hem. Je leven inrichten zoals Hij het van je wil. En die oproep, die komt tot Jacob. En Jacob, die naam, heeft eigenlijk ook een andere klank. Dat is iets van hielenlichter, zondaar. Dat is eigenlijk die naam Jacob. Dat is niet zo'n mooie naam. En daarom krijgt hij toch die naam Israël. God zegt eigenlijk, wees nou niet een Jacob, wees nou niet zo'n zondaar, wees nou niet zo'n hielenlichter, wees nou niet onheilig, maar wees Israël. Een strijder voor mij. Wees gericht op mij. Strijd met het gezicht op mij. Israël, strijder voor God. En ik zei al, die naam Israël komt natuurlijk heel veel nu ook in het nieuws voor. Hè? Datgene wat nu in het Midden-Oosten gebeurt. De strijd die Israël voert tegen Hezbollah en tegen Hamas en tegen Iran. En Israël. Zou Israël, het volk Israël, ook nu werkelijk strijden voor God? Of moet ook dit volk er elke keer weer aan herinnerd worden van, ja, maar strijd dan ook die goede strijd. Richt je ook op die Messias, richt je ook op die voleinde van het geloof. Strijd je ook die strijd met het oog op hem. Daar komt het op aan. Ook voor het volk Israël. Dat zij inderdaad die naam ook eer aan zal doen om echt Israël te zijn. Nou, dat wat betreft die twee namen, Bethel en Israël. Daar komt die naam El in voor, hè? Elohim, het gaat om God. Strijden voor hem en het huis voor hem. Ten slotte, gemeente, een preek loopt heel vaak uit op het verkondigen van de naam van de Heer Jezus. De naam van Jezus hebben we eigenlijk nog niet zoveel gehoord, hè, vanavond. Ja, net had ik het erover, hè, van dat je moet zien op de voleinde van het geloof van onze Heer Jezus Christus. Maar daarvoor heeft die naam Israël, heeft die naam Jezus nog niet zo vaak geklonken. En toch, gemeente, zie ik achter deze geschiedenis, die geschiedenis daar in Bethel, datgene wat in het leven van Jacob gebeurt, toch zie ik achter die geschiedenis de naam van Christus oplichten. Hoe dan? Hoe ligt daar die naam van Christus, de naam van Jezus op? Nou, die Jezus die heeft heel veel namen gekregen. Dat weten we wel. En een van die namen die Jezus gekregen heeft, is de naam Emmanuel. Hij zult zijn naam heten Emmanuel. Prachtige naam, hè? Want wat betekent Emmanuel? God met ons. In Christus is God met ons. Vandaar dat zondag 9 en zondag 10 ook achter elkaar gelezen moet worden. Want de nabijheid van God is doordat God een vader is, wat de belijdenis ook naar voren brengt, in zijn Zoon Jezus Christus. Zo wil hij ons nabij zijn. In Christus is God met ons. Niet tegen ons, dat zou kunnen. Het zou terecht zijn. Niet weg van ons. Laat hem of haar maar. Nee, God met ons. Dat is genade, toch? Daar hebben we niet naar gemaakt. En met wie mocht nou ook Jacob zijn? Jacob mocht ervaren dat God bij hem was. Dat in die weg die hij gegaan is, van de eerste keer Bethel naar de tweede keer Bethel, dat God bij hem was. Dat mocht Jacob ervaren. En daarom werd hij ook geleid naar Bethel om dat weer te belijden. Weet je nog, Jacob, God was toch bij je? Nou, in Christus is God degene die bij ons wil zijn. Toen daar al, op de weg die Jacob ging, maar zeker ook nu. En zo worden wij ook geleid naar die Bethels in ons leven om te ervaren, in Christus wil God ook mijn God zijn. Wil God ook met me meegaan? Wil God ook voor me zorgen? Wil God ook mij genadig zijn? In Christus. En dan mogen we hem danken. Op deze dankdag mogen we inderdaad dankbaar zijn. Genoopt tot deze dankbaarheid om die God te danken voor zijn nabijheid. Dat hij in Christus ook onze God en Vader wil zijn. Die ons van al dat goede wil voorzien. En die ons ook in tegenslagen wil verzorgen met zijn kracht en met zijn nabijheid. Dat is God in Christus. En daarom jubelt Paulus het op een gegeven moment uit. Als hij zo omhoog kijkt, als hij zo leeft uit de Heer Jezus Christus, dan zegt hij, zo God voor ons is, wie of wat zal dan tegen ons zijn? En dan zegt hij, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Dan noemt hij de naam van Jezus. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar voor ons allen overgegeven heeft. Overgegeven heeft in de dood. Hoe zal hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? Dat mocht Jacob ervaren. Dat mocht u ervaren. Dat mag u in de toekomst ervaren. Dat God in Christus al datgene wil schenken wat u nodig hebt. In voor en ook in tegenspoed. Zo mogen we op deze dankdag teruggebracht worden bij Bethel. Om zo vanuit dat Bethel ook verder te gaan. Om elke dag in dankbare verwondering te leven uit die hand, die vaderlijke hand van God. Welzalig diegene die ze door die hand, die vaderlijke hand, laten leiden. Geprezen zij deze God van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Dan mogen we zingen op Psalm 77, dat zevende vers. 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. 77 en daarvan vers 7. dat we elkaar danken en bidden. Laten we daar inderdaad van mogen spreken. Steeds weer opnieuw. Wie u voor ons wil zijn. Wat u geweest bent. En wat u voor ons wil zijn. Dat wij voortdurend groot spreken van uw trouw en van uw goedheid. Ook als dat zicht op u wel eens weg is. Dat we dan teruggeleid worden naar Bethel. Teruggeleid worden naar die plekken waar u zo heel duidelijk liet merken bij ons te zijn. In zegeningen die u gaf. In bijstand die u gaf in tegenslag. Dat het ons aan niets ontbroken heeft. Dat uw goede hand altijd weer onder ons leven was. Grote God, daar mogen we u toch voor loven. U bent de sterkste, alle sterke. Laat heel de wereld buigen voor u. En uw werken mogen bewonderen. Want u bent die God ten allen tijden. En dat blijft u tot in eeuwigheid. Heer, ontferm u dan over ons. Open uw vaderarmen. Stort uw zegen over ons. Neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft toch uw trouw bestaan. Laat ons dan niet verloren gaan. Geef dat wij zo aan uw hand ook verder kunnen. In dankbare verwondering, levend van uw trouw, van uw goedheid. We danken u voor deze dienst. We danken u voor alles wat u geeft. We danken u vooral voor die onuitsprekelijke gave van uw Zoon. Want in hem wilt u ons alle dingen schenken die we nodig hebben. Dan zal het ons aan niets ontbreken. Ook al denken we wel eens om te moeten komen, ook al denken we misschien wel eens dat het niet meer gaat, dan wilt u toch met uw vaderarmen onder ons zijn. Zo'n grote God bent u. Geef dat we u zo mogen kennen. Dat we van u mogen getuigen. In onze gezinnen, in onze familie, in onze vriendenkring, in onze collega-kring. Dat we mogen laten zien wie we mogen dienen. Dat wij naast ons gewone huis ook een ander huis hebben. Een huis van u. Ook hier in Alblasserdam. Ook hier in deze kerk. En dat we het altijd weer heerlijk mogen vinden om hier in dat huis van u te komen. Om daar weer te mogen ervaren wie u voor ons wil zijn. Dat we die woorden van u tot ons nemen. Dat we die woorden ook meenemen. En dat we zo van dag tot dag en van zondag tot zondag en van avondmaalzondag en van doopzondag tot doopzondag mogen leven van de trouw en de goedheid van u. Want Heer, u laat uzelf niet onbetuigd. Aan u ligt het niet. Maar geef dat wij u oprecht zullen dienen. Dat al die vreemde goden die we aan de hand kunnen houden uit ons leven weg zullen zijn. En dat we u niet met een half hart, maar met een volkomen hart mogen dienen. En dat we zo mogen leven, dicht bij u. En dat wij ontdekt worden aan wie we zijn. Ontdekt worden aan onze halfheid. Ontdekt worden aan het hinken op twee gedachten. En dat wij niemand anders zullen dienen dan u alleen. Dag en nacht. Steeds weer opnieuw. Leert u ons dat. En daarom danken we u voor alles wat u gaf ook deze avond. Voor uw woord wat u ons gaf. Voor de liederen die we mochten zingen. Voor datgene wat we nu ook tegenover u uit mogen spreken. Wees zo met ons. En laten we zo onze weg mogen vervolgen. Steeds weer opnieuw. Levend uit uw hand. In alle dingen. Ambtelijk, maatschappelijk. In alle andere verbanden waarin we functioneren. Al het werk wat binnen de gemeente mag gebeuren. Al het andere wat wij mogen doen in het maatschappelijke verkeer. Wat we doen op school. Wat we doen voor onze opleiding. Laat het alles mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Gedenk deze wereld. Met al datgene wat zich daarin voordoet. Met al datgene waar we soms verontrust over kunnen zijn. Wat ons zorgen baart. Wat zal de toekomst ons brengen? Maar geef dat we dan, te midden van al die omstandigheden mogen weten, wat de toekomst ook brengen, mogen mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Dat we toch mogen weten, er is een God die regeert. Een God die niets uit de hand loopt, maar die alles volvoert naar zijn plan. Opdat er eenmaal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn, waar gerechtigheid zal wonen, waar de vrede zal bloeien, waar alles zult zijn, waar u alles zult zijn en in allen. Doe ons daarnaar verlangen. Wek dat verlangen. Versterk het ook. Opdat wij de goede strijd van het geloof mogen strijden. Een Israël mogen zijn. Een strijder voor u. Om uiteindelijk de overwinning te behalen. Om uiteindelijk daar te mogen komen. Om te mogen delen in de volmaaktheid van uw heerlijkheid. Doe ons daar naar uitzien. En wilt u zo bij ons zijn. Gedenk ons in alles. Wees met ons deze avond. Verder ook deze week. Wees met alle die zorgen hebben. Zorgen om de gezondheid van zichzelf of van anderen. Geef dat wij voortdurend in onze gebeden elkaar mogen opdragen aan de troon van uw genade. En dat we in ons eigen leven ook weten van zo'n Bethel. Om steeds weer teruggeleid te worden naar wie u voor ons wilde zijn. Hoor ons in Jezus' naam uit genade. Amen. U mag nu uw gaven geven. U heeft gehoord waar het voor is. De Heer zegen u en uw gaven. En we gaan met elkaar nog zingen. Psalm 116. En ja, die psalm die kunnen we zo uit ons hoofd meezingen. Die hebben we natuurlijk allemaal geleerd. Maar als je hem uit weerklank zingt, dan kan opeens een bepaalde tekst weer eens anders binnenkomen. En nu zingen we dus Psalm 116, vers 1 tot en met 4 uit de bundel Weerklank. God heb ik lief. En ook vers 2, ik werd omkneld door banden van de dood, ik was benauwd. En ook vers 3, ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid, zijn liefde heeft mij genadig gedragen. En ook vers 4, Psalm 116, 1, 2, 3 en 4. Gaat u nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Maar weet je, anders aan mijn einde en ik zie de week in de rugzak. Maar jij